Okay, we're at the end.
We zijn bijna bij het einde gekomen.
So this message has to do with evangelism.
Dus deze boodschap zal met evangelisatie te maken hebben.
What do you think of when you think of evangelism?
Wat denk je aan als je denkt aan evangelisatie? Het evangelie delen hoor ik uit zelf.
So the churches that many of you grew up in, did evangelism get talked about?
De kerken waar jullie in zijn opgegroeid, werd daar veel gesproken over evangelisatie?
The church you grew up in, did they talk about evangelism? Not really. Okay, well let's talk evangelism.
Laten we het hebben over evangelisatie.
What are we talking about?
Waar hebben we het over?
God has given us a message of good news.
God heeft ons een boodschap met goed nieuws gebracht.
And I'm talking about you communicating that good news to other people.
En ik spreek erover dat jij dat goede nieuws met anderen deelt.
So let's pray.
Dus laten we bidden.
Father, please visit with us this last session.
Vader, ontmoet ons alsjeblieft in deze laatste sessie.
Please help me.
Help me alsjeblieft.
Please help us.
Help ons alsjeblieft.
Lord, speak.
En spreek, o Heer.
I pray in Christ's name.
Dat bid ik in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So I want to talk about some reasons that we're not strategizing more than we are to communicate the gospel.
Ik wil met jullie spreken over een paar redenen waarom we niet meer strategisch denken over het verspreiden van het evangelie.
So, let's look at something. Let's go back there to Luke 14 again.
Laten we teruggaan naar Lucas hoofdstuk 14.
I'm going to try to move fast.
Probeer een beetje snel te gaan.
Luke 14.
Lucas 14.
Now this is Jesus speaking.
Hier spreekt de Heer Jezus.
And he says this.
En dit zegt hij.
Verse 16.
Vers 16.
A man once gave a great banquet, invited many.
Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen.
Now, we hear in the hallway right down here, one of the paintings is this, right?
Hier in de hal is een schilderij wat precies hierover gaat, is het niet?
A man once gave a great banquet and invited many.
Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen.
So wouldn't we all agree that this is evangelism?
Zouden we niet allemaal mee instemmen dat dit evangelisatie is?
When you invite people, that's evangelism.
Als je mensen uitnodigt, dat is evangelisatie.
Are we supposed to only invite the elect?
Zouden we alleen de uitverkorenen moeten uitnodigen?
Notice the people who get invited.
Kijk naar wie er worden uitgenodigd.
Many are invited.
Er zijn velen uitgenodigd.
And notice 18, they began to make excuses.
En kijk in vers 18 dat ze excuses begonnen te maken.
And so in verse 21,
en volgens zien we dan in vers 21,
the master of the house is angry because they made excuses.
Dat de heer van het huis het boos is dat ze allemaal excuses maken.
And he says in verse 24.
In vers 24 zegt hij dan:
I tell you, none of those men who were invited shall taste my banquet.
Ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal.
Do you see what's happening?
Zie je wat hier gebeurt?
People are being invited.
Mensen zijn uitgenodigd.
Who refuse to come.
Die weigeren om te komen.
And in the end, the master's angry and he says, now they can't come.
En het eindigt er dan mee dat de heer des huizes boos is en zegt, nu kunnen ze niet meer komen.
Were they elect?
Waren ze uitverkoren?
Were they elect?
Waren ze uitverkoren?
No.
Niet?
In the end, they can't come.
Uiteindelijk konden ze
obviously,
komen.
They're not elect.
Dus ze waren duidelijk niet uitgenodigd.
But they got invited.
Want ze werden uitgenodigd.
And the reason we know they weren't elect.
En de reden waarom we weten dat ze niet waren uitgekomen.
Is because they refused to come.
Omdat ze weigerden te komen.
But what was said to them?
Maar wat was tegen ze gezegd?
Everything is ready.
Alles is klaar. Alles is gereed.
You will never.
Je zult nooit.
Take the gospel out.
Het evangelie brengen.
If you don't believe. That you actually have good news for people.
Als je niet echt zelf gelooft dat je goed nieuws hebt voor de mensen.
If you believe in a stolen Jesus,
als je gelooft in een gestolen Jezus,
you won't be able to heartily tell people to come to Christ.
Dan zul je niet echt volledig mensen kunnen uitnodigen om tot Christus te komen.
Why not?
Waarom niet?
Well, they might not be elect.
Misschien zijn ze wel niet uitverkoren, denk je.
Maybe Jesus didn't die for them.
Misschien stierf Jezus wel niet voor hen.
Maybe it'd be a stolen Jesus.
Misschien zal het een gestolen Jezus zijn.
You see, the Bible doesn't talk like that.
Weet je, de Bijbel spreekt daar niet zo.
You've got to be confident that you can go to any person.
Je moet het vertrouwen hebben dat je naar elke persoon kan gaan.
And say everything's ready.
En zeggen alles is gereed.
You got to be confident of that.
Daar moet je vertrouwen in hebben.
You got to be confident of the gospel.
Je moet ook vertrouwen in hebben in het evangelie zelf.
Let's look somewhere else. Go to Romans chapter 10.
Laten we ergens anders heen gaan, naar Romeinen hoofdstuk 10.
Let's just read two verses here.
Laten we twee versen lezen uit Romeinen hoofdstuk 10.
Vers 12. The last part of the verse.
In het laatste gedeelte van dit vers.
The same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him.
Eén en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen.
Did you see that?
Zie je dat?
You see the word all?
Zie je het woord allen?
He bestows his riches on all who call on him.
Hij stort zijn rijkdom uit over allen die hem aanroepen.
Vers 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden.
You've got to believe that.
Dat moet je geloven.
You know what it takes for us to be the purveyors of good news?
Weet je wat het wat voor nodig is dat wij werkelijk het goede nieuws kunnen uitdragen?
You've got to believe that you yourself are saved.
Je moet eerst geloven dat je zelf gered bent.
It's going to be very difficult for you to try to convince other people that this is true.
Het zal heel moeilijk zijn om anderen te overtuigen dat dit waar is.
If you don't believe it yourself.
Als je het zelf niet gelooft.
We need to have assurance.
We moeten zekerheid hebben.
That we are saved.
Dat wij gered zijn.
And we need to have confidence.
En we moeten er vertrouwen in hebben.
That we can tell everyone.
Dat we iedereen erover kunnen vertellen.
If you call upon the Lord, you will be saved.
Dat als jij de naam van de Heere Jezus aanroept, dat je gered zult worden.
Do you believe that?
Geloof je dat?
We gotta believe that.
Dat moeten we geloven.
We gotta believe everything is ready.
We moeten geloven dat alles gereed is.
We gotta believe that all who call upon him.
We moeten geloven dat ieder die hem aanroept.
So what are we gonna do?
Dus wat gaan we doen?
We gotta use means.
We gaan middelen gebruiken.
I find that hyper-Calvinism doesn't like to use means.
Ik heb gemerkt dat het hyper-Calvinisme niet van deze middelen gebruik wil maken.
It likes to be passive.
Het wil graag passief blijven.
And wait to see what God will do.
En zien en wachten op wat God zal doen.
But what did Paul say?
Maar wat zei Paulus?
Paul said, I am going to use all means.
Paulus zegt, ik zal elk middel inzetten.
To save some.
Om sommigen te redden.
We need to use means.
We moeten middelen gebruiken.
So, let's think.
Dus laat ons denken.
Why are we not more evangelistic?
Waarom zijn we niet meer evangelisch?
You know one reason?
Weet je één reden?
We just don't care.
We geven niet genoeg om andere mensen.
Do you remember this?
Herinner je dit?
Do you remember Mark's account of the rich young ruler?
Herinner je wat Marcus zegt over de jonge rijke jongeling?
Jesus said, go sell everything.
Jezus zei tegen hem, verkoop alles.
Give to the poor.
Geef het aan de armen.
He said, you'll have treasure in heaven.
En hij zegt, u zult rijkdom in de hemel hebben.
You come follow me.
En jij komt, volg mij.
And he walked away.
En hij liep weg.
Do you remember what Mark's account says?
Weet je wat er in Marcus hierover staat?
What's it say?
Wat staat er ook?
Jesus loved him.
Jezus hield van hem.
How's that square with your Calvinism?
Hoe is dat in lijn met jouw Calvinisme?
Was he elect?
Was hij uitverkoren?
What do you think? We'll let you take the test. No. Nee. Jesus loved him.
Maar Jezus hield van hem. Ook aan
do you know Jesus loves sinners?
Weet je dat Jezus van zondaar houdt?
Do you know what John says?
Weet je wat Johannes zegt?
John compares hatred and love.
Johannes vergelijkt haat en liefde.
And you know what?
En weet je?
When he wants to show us where there's no love.
Wanneer hij wil laten zien dat er geen liefde is.
He shows us a picture of a brother in need and we just ignore him.
Dan laat hij een beeld zien van een broeder in nood en dat we hem gewoon negeren.
Sometimes we think hatred is when I spit on someone.
Soms denken we dat haat is dat we iemand bespuwen.
I kick him.
Ik schop hem.
I say ugly things about him.
Ik zeg lelijke dingen over hem.
Do you know what the Bible pictures hatred as?
Weet je hoe de Bijbel haat beschrijft?
You just ignore somebody.
Simpelweg iemand negeren.
We need more of the heart of Jesus.
We hebben meer van het hart van Jezus nodig.
And that takes us back to this morning's message.
En dat brengt ons weer terug bij de boodschap van vanochtend.
You know what happens when we get alone with the Lord?
Weet je wat gebeurt als we alleen bij de Heer, met de Heer zijn?
And we think on him and all of his glory.
En we denken aan hem en al zijn heerlijkheid.
We think on who he is.
En we denken aan hoe hij is.
Paul said that as we behold the glory of the Lord.
Paulus zegt als wij zien op de heerlijkheid van de Heer.
We'll be transformed from one degree of glory to another into that same image.
Dan zullen we van gedaante worden veranderd meer en meer naar dat beeld.
You know Jesus talked about the love of many growing cold.
Weet je dat Jezus spreekt van de liefde die bij velen verkeeld raakt?
One of the big problems is we just don't care.
Een van de grootste problemen is dat we er niet genoeg om geven.
You know what Jesus said to the religious leaders?
Weet je wat Jezus zei tegen de religieuze leraars?
I don't want sacrifice.
Ik wil geen opoffering.
I want.
Ik wil.
What?
Obedience.
Not sacrifice. What? Mercy.
Ik wil genade.
You go learn what that means.
Ga uit en leer wat dat betekent.
Don't we all confess, oh, we need more of the love of Christ.
Getuigen we niet allemaal dat we meer van de liefde van Christus nodig hebben?
What are some of the other reasons that we don't strategize more?
Wat zijn andere redenen dat we niet meer strategisch gericht zijn?
On how to reach the lost.
In hoe de verlorenen te bereiken.
I'll tell you one way.
Ik zal je één manier vertellen.
We don't think it's our responsibility.
We zien het niet als onze verantwoordelijkheid.
I'm not a pastor.
Ik ben geen dominee.
I'm not a missionary.
Ik ben geen evangelist.
That's not my gift.
Dat is niet mijn gave.
What do you think about that?
Wat denk je daarvan?
You know what Jesus said?
Weet je wat Jezus daarover zei?
Remember what the golden rule is?
Weet je wat de gouden regel hierin is?
What's the golden rule?
Wat is de gouden regel?
You sat next to me at lunch. Now I'm going to pick on you.
Naast de lunch zat je naast me.
Oh no,
dus
you,
nu,
not you. Somebody else.
Oh, dat was iemand anders. Maar...
Where am I pointing? Where are you pointing? Oh, right here. I knew I saw it. So I'll let me pick on you. What's the golden rule? Love your neighbor as yourself.
Heb je naast lief als jezelf.
That's all the law and the prophets.
Dat is al de hele wet en de profeten.
Okay, if I love another guy like I love me.
Dus als ik iemand anders lief heb zoals ik mezelf lief heb.
He's gonna die and go to hell in his sin.
Hij gaat dood en zal naar de hel gaan in zijn zonde.
And I have the remedy.
En ik heb de oplossing.
Can I do nothing?
Kan het zijn dat ik dan niets doe?
Now listen, we need to really take this serious. Maybe we ought to just stay right here.
Maar luister, we moeten dit echt serieus nemen. We kunnen nu hier zo blijven.
How many of us are really applying that to our lives?
Hoeveel van ons passen dit werkelijk toe in onze levens?
Are you thinking that all the time? I'm supposed to treat other people the way I want to be treated.
Denk je hier steeds bij na van dat ik moet zo naar de anderen behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden?
If you were lost,
als jij verloren bent,
in your sin,
in je zonde,
going to hell,
naar de hel zou gaan,
and you didn't know the truth,
en je weet de waarheid, kent de waarheid niet,
but someone else did,
iemand anders wist de waarheid wel,
would you want them to come to you?
Zou je willen dat deze persoon naar jou toe kwam?
Would you want them to bring the truth to you?
Zou je willen dat hij de waarheid tot jou zou zeggen?
Listen to this.
Luister hiernaar.
Jesus said that whoever would save his life will lose it.
En ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen.
Whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.
Maar ieder die zijn leven zal verliezen voor mijn naam en voor het evangelie, die zal het behouden.
Did you get that?
Heb je dat begrepen?
We have to be ready to lose our life.
We moeten gereed zijn om ons leven te verliezen.
For the gospel.
Voor het evangelie.
If we're not willing to do that,
als we daartoe niet bereid zijn,
we will lose our life.
Dan zullen we ons leven verliezen.
I'm not making this up.
Het is niet wat ik zelf dat even bedenk of verzin.
This is how Jesus talks.
Dit is wat Jezus leert.
That ought to be compelling.
Dat zou overtuigend moeten zijn.
Listen, is there anything in the gospel that makes you think you ought to lose your life for it?
Is er iets in het evangelie wat het maakt dat jij je leven zo voor zou willen verliezen?
If you say no,
je zegt nou niet echt.
I really want to lose my life for making money and success and I'm going to get a good job.
Ik zou mijn leven niet willen verliezen voor succes, voor geld en voor mijn werk.
You know what Jesus is saying?
Weet je wat Jezus zegt?
You look at the gospel.
Je kijkt naar het evangelie.
Wow.
Wow.
God sent his son into the world to die.
God stuurde zijn zoon naar de aarde toe om te sterven.
For wicked people.
Voor verdorven mensen.
He's given us hope.
Hij geeft ons hoop.
We don't deserve anything.
En we verdienen er helemaal niets van.
And he's offering the riches of Christ to us.
En hij biedt ons de rijkdommen van Christus aan.
Isn't there something about that makes you think you ought to lose your life for it?
Is er niets in dat wat jou maakt dat je bereid bent om je leven ervoor te verliezen?
You know what that means?
Je weet wat het betekent.
It means you live your life for that.
Het betekent dat je daar je leven voor leeft.
It means you have got a choice.
Het betekent dat je een keuze hebt.
I could live my life for all the things that the world lives for.
Ik zou mijn leven kunnen leven voor alles wat in de wereld is.
Or I can give my life to getting this gospel everywhere.
Of ik kan mijn leven geven om dit evangelie overal te doen landen, overal te bereiken.
You see, we can convince ourselves that it's not our responsibility.
We zien, we kunnen onszelf ervan overtuigen dat het niet onze verantwoordelijkheid is.
I just ask you this: does the gospel give you reason to lose your life?
Ik vraag ze maar simpelweg dit: geeft het evangelie jou reden om je leven te verliezen?
And then there's this.
En dan is dit nog.
Do you remember Ephesians?
In die Efeze.
Spiritual warfare.
De geestelijke oorlogsvoering.
We're told to put something on our feet.
Er wordt ons gezegd om iets aan onze voeten te doen.
You remember what it is?
Weet je wat het is?
What is it? What is it? Yeah, that.
Het schoeisel van de bereidheid om het evangelie te delen.
The gospel of peace.
Het evangelie van vrede.
We're supposed to put shoes on our feet. The gospel of peace.
We moeten ons beschoeien met de schoeisel van om de bereidheid op het evangelie te delen.
That God has done something to bring peace between sinners and him.
Dat God iets gedaan heeft om vrede te brengen tussen zondaar en hemzelf.
Who's Ephesians written to?
Naar wie schrijft Efeze?
Not super saints.
Niet naar de superheiligen.
It's written to men and women.
Het is aan mannen en vrouwen geschreven.
In the chapter right before this, marriage.
Het hoofdstuk hiervoor gaat het over het huwelijk.
Parents and how they take care of the kids.
Ouders en hoe ze hun kinderen behandelen.
It's written to average Christians.
Het is aan doorsnee christenen geschreven.
And you know what Peter tells us?
En weet je wat Petrus hierover zegt?
We are a very special possession of Christ.
We zijn een hele speciale, kostbare bezitting van Christus.
And he saved us.
En hij redde ons.
To proclaim his excellencies.
Om zijn heerlijkheden te getuigen.
If you are saved,
als je gered bent,
you found something excellent in Christ.
Dan heb je iets overtreffends, iets geweldigs gevonden in Christus.
How can you be quiet about that?
Hoe kun je daar stil over blijven?
Come on, isn't this the most thrilling thing that imaginable?
Come on, is it niet het meest enerverende wat we kunnen bedenken?
Okay, what else?
Wat nog meer?
Listen to this.
Luister hiernaar.
Whoever is ashamed of me and my words.
Wie beschaamd is voor mij en voor mijn woord.
Of him will the Son of Man be ashamed when he comes in glory.
Voor deze zal de Zoon des mensen beschaamd zijn als hij komt in zijn heerlijkheid.
Oh. Have you read this?
Heb je dit wel eens gelezen?
Cowards have their place in the lake of fire.
De lafaards hebben hun plek in het helle vuur of in het ja.
Wretched cowardice.
De lafaards de.
Do you realize that 10 cowards?
Herinner je de 10 lafaards?
Kept a whole nation from going into the promised land.
Dat die een hele natie, een heel volk ervan weerhielden om het beloofde land in te gaan.
Cowardice is contagious.
En een laffe houding die is ook, die breidt zich snel uit op anderen.
Can you imagine when Christ comes?
Kun je je voorstellen dat als Christus komt?
We talked about it the other night.
We hebben het afgelopen nacht nog.
There he is.
Daar is hij.
And he points to you.
En hij wijst op jou.
And he says, I'm ashamed.
En hij zegt, ik ben beschaamd.
Because you denied me.
Want jij hebt mij verloochend.
But you know, as much as cowardice is infectious.
Maar als je kijkt naar hoeveel laf zijn zeg maar infecterend is op anderen.
You see what happened when Paul stood up and preached the gospel and got thrown in jail?
Zie je wat er gebeurde toen Paulus het evangelie deelde en in de gevangenis werd geworpen?
Do you remember what that did to other people?
Herinner je wat dat deed voor andere mensen?
What did it do?
Wat deed het?
What do you think?
Share the gospel, you said it?
Yeah, made him bold.
Anderen werden bereid om het evangelie te delen.
We might think, wow, if I see that guy over there preach the gospel and get thrown into jail, well, I'm going to be scared to preach because I don't want to go to jail.
Je zou denken dat als iemand in de gevangenis wordt geworpen voor het delen van het evangelie, dat anderen bang zouden worden om het ook te doen, want ze willen niet ook in de gevangenis worden geworpen.
But isn't it interesting how God uses boldness to stir up other Christians?
Maar is het niet mooi te zien hoe de vrijmoedigheid van de een ook wordt gebruikt om de andere zeg maar op te wekken om ook dingen te doen?
You know one of the other reasons that we hesitate, we don't strategize more.
Een van de andere redenen is dat we niet meer strategisch bij stilstaan.
We just think we're insufficient.
We denken gewoon dat we onvoldoende, ja, dat we niet toe bekwaam voor zijn.
Paul felt that.
Paulus voelde zich zo.
Who's sufficient?
Wie is er bekwaam genoeg voor?
Now look, if there was anyone insufficient.
Maar kijk, als er iemand is die niet had wat er voor nodig was.
Let me tell you a story.
Laat me een verhaal vertellen.
There's this man.
Er was deze man.
In the morning.
In de ochtend.
He's running around gravestones naked.
Rende hij rond in de naakt tussen de gravestones?
He's full of demons, breaking chains.
Oh ja. Hij was vol met demonen en geboeid met kettingen.
In the afternoon he's clothed in his right mind sitting at the feet of Jesus.
En in de middag zat hij met een gezond verstand aan de voeten van de Heer Jezus.
He wants to go with Jesus.
Hij wilde bij Jezus zijn.
Doesn't he need to be mentored?
Zou hij niet gementord, gedisciplineerd moeten worden?
I gotta walk with Jesus.
Hij wil wandelen met Christus.
No, you don't.
Nee, dat wil je niet.
You need to go back to your hometown.
Je moet terug naar je geboorteplaats.
And start evangelizing today.
En vandaag nog beginnen om daar te evangeliseren.
Can you imagine if you're Thomas? Wait a second, Lord, he hasn't gone to seminary yet.
En kun je je voorstellen dat Thomas op dat moment zegt, wacht even Heer, hij is nog niet naar Bijbelschool geweest.
Isn't it interesting who Jesus thinks is qualified?
Is het niet interessant om te zien hoe Jezus denkt aan wie gekwalificeerd is om iets te doen?
Can't you at least tell people what the Lord's done for you?
Kun je op zijn minst vertellen aan de mensen wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan?
What has the Lord done for you?
Wat heeft de Heer Jezus voor jou gedaan?
We need to ask that question.
We moeten onszelf die vraag stellen.
Sometimes we forget just exactly how God saves people.
Soms vergeten we simpelweg wat hoe God mensen redt.
If you've got your Bibles open to Romans 10.
Als je je Bijbel nog open hebt bij Romeinen hoofdstuk 10.
And we know thee. Verse 14.
Vers 14. En we kennen u.
How are they going to call on him in whom they have not believed?
Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloven?
Okay, that's a rhetorical question.
Dit is een retorische vraag.
But you answer it.
Maar beantwoord hem eens.
How is anyone going to call upon a Christ in whom they haven't believed?
Hoe zou iemand Christus aanroepen die ze niet hebben geloofd?
What's the answer?
Wat is het antwoord erop? Hem erover vertellen. Hearing about him, that's it.
Yeah, but what's the end? How will they call on him in whom they have not believed? What's the answer to that question?
Dus hoe zullen ze iemand aanroepen in wie ze niet hebben geloofd? Wat is het antwoord op die vraag?
They won't.
Ze zullen dat niet.
Yeah, plain and simple.
Dat is heel duidelijk en simpel.
They won't.
Dat zullen ze niet.
Wait, God's sovereign.
Maar zie toch, God is toch soeverein?
Well, yes, he is.
Dat is hij zeker.
But you know what? He is sovereign not only in who gets saved.
Maar hij is soeverein en niet alleen in wie gered wordt.
He is sovereign in how they get saved.
Hij is ook soeverein in hoe ze tot geloof komen.
And nobody gets saved.
En niemand wordt gered.
Unless they call upon the Lord.
Tenzij ze de naam van de Heer aanroepen.
And they will never call upon a Lord in whom they have not believed.
En zullen nooit de naam van de Heer aanroepen als ze niet geloven.
And they're never gonna believe in him unless they hear about him.
En zullen nooit in hem geloven als ze niet van hem gehoord hebben.
You see, again and again and again.
Want zie, andermaal.
If we go back to Luke 14.
Als we teruggaan naar Lucas 14.
The servants are told to go into the highways and hedges.
De dienaren worden uitgezonden om naar de buitenwegen en naar de buitengebieden van de stad te gaan.
Jesus told us to go to the nations.
Jezus zegt ons om naar de naties toe uit te reiken.
Do you recognize the responsibility of the church is to go?
Begrijp je de verantwoordelijkheid van de kerk om te gaan?
We're never told to wait for the lost to come to us.
Het is ons nooit geleerd om te wachten totdat de zondaren tot ons komen, of de verlorenen.
We need to go there.
We moeten naar hun toe gaan.
And you know what we forget too?
En weet je wat we ook vergeten?
We have a tendency to forget how real hell is.
We hebben een neiging om te vergeten hoe werkelijk de hel is.
We can't soften what hell is.
We kunnen het niet verzwakken of soepeler maken van wat de hel is.
It's forever.
Het is voor altijd.
The smoke of their torment goes up forever and forever.
De rook van hun en van de marteling zal voor altijd en altijd opgaan.
There is no hope.
Er is geen hoop.
There is no help.
Er is geen hulp.
There is no end.
Er is geen einde aan.
The punishment for sin is severe.
Het oordeel over de zonde is echt heel zwaar.
We treat sin lightly.
Wij gaan lichtzinnig om met zonde.
God does not.
Dat doet God niet.
It's totally according to justice, but it is severe.
Het is compleet naar rechtvaardigheid, maar het is wel heel zwaar.
There is wailing, there is torment, there is tears.
Er is huilen, er is pijniging, er is tranen.
There are nations out there.
Er zijn naties daar buiten.
They're perishing.
En die gaan verloren.
Muslims.
Moslims.
Hindus,
Buddhisten,
your neighbors,
je buren,
and they are going to die and go to hell.
En ze gaan dood, ze gaan sterven en gaan naar de hel.
Because they don't know the truth.
Omdat ze de waarheid niet kennen.
And they haven't heard about the Christ.
En omdat ze niet hebben gehoord van de Christus.
That God sent into the world to save sinners.
Die God in de naar de aarde toe heeft gezonden om zondaren te redden.
Listen.
Luister.
We all have a part to play.
We hebben allemaal onze rol, onze deel daarin te doen.
If God saved you, you have a responsibility to proclaim the excellencies of Him who saved you.
Als jij gered bent door God, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om de overtreffelijkheden en de heerlijkheid over te brengen van degene die jou gered heeft.
And what a privilege we have.
En wat een voorrecht hebben we.
One of the reasons we're not more involved in evangelistic strategies.
Een andere reden waarom we niet meer betrokken zijn bij strategische evangelisatie.
We're afraid.
We zijn bang.
We don't like the confrontational nature.
We houden niet van die confrontaties.
Jesus said, if the world hates me, it's going to hate you.
En Jezus zei, als de wereld mij haten, zullen ze ook jullie haten.
We don't like to be disliked.
We houden er niet van om onaardig gevonden te worden.
The truth is that those of us in the West, we tend to be soft.
De waarheid is dat wij hier in het Westen een beetje slapjes hierin hebben neigen te zijn.
We don't like to suffer.
We willen niet graag lijden.
I don't like to suffer.
Ik hou zelf ook niet van lijden.
I don't like to be disliked.
Ik hou er ook niet van als mensen mij niet aardig vinden.
But you know what, they hated Jesus without a cause.
Maar weet je, ze haten Jezus zonder enige reden.
But you know the beauty is?
Maar weet je wat het mooie ervan is?
You can take the gospel to somebody like Paul, who persecutes the church.
Maar als het evangelie werd gebracht naar Paulus, die de kerk vervolgde.
And look what became of his life.
En zie wat er met zijn leven gebeurde. Wat er van
we need to remember the fruit.
Herinner je de vrucht?
You know what, I just came back from Nepal.
Came back from Nepal?
Nepal. 2 weeks ago.
Oh, hij kwam 2 weken terug van Nepal. 4 weeks ago. 4 weken.
And I heard the testimony of a man.
En ik hoorde het getuigenis van een man.
He persecuted the church.
Hij vervolgde de kerk.
He hated Christians.
Hij haatte christenen.
He's a radical Hindu.
Hij is een radicale Hindu.
But you ought to see him now.
Maar je zou hem nu eens moeten zien.
Somebody gave him a book of John.
Iemand gaf hem een boek van Johannes.
And he read it.
En hij las het.
And he read it again.
En las het nog eens.
And he read it a third time.
En las het voor de derde keer.
And God has wonderfully saved this guy.
En de Heer heeft deze man prachtig gered.
Look.
Kijk.
You can hand a tract to somebody.
Je kunt een folder, een flyer uitdelen aan iemand.
You can distribute Gospels of John.
Je kunt de evangelie van Johannes onder mensen verspreiden.
You can do a mass mailing to your town where you just send the gospel to every single postal slot.
Je kunt een massale verspreiding van flyers doen in je plaats en elke brievenbus een track uitdelen of een stuk folder toesturen.
You can put the gospel on the internet.
Je kunt het evangelie op het internet verspreiden.
You can make up business cards.
Je kunt visitekaartjes maken.
With some little short gospel message on it.
Met een kleine christelijke boodschap erop.
And just leave them all over the place.
En overal maar achterlaten.
You know what else you could do?
Weet je wat je nog meer kunt doen?
You could go visit another country.
Een ander land bezoeken, dat kan ook.
You could. And what happens then?
En wat gebeurt er dan?
Suddenly,
ineens,
you begin to see people.
Begin je mensen te zien, te ontmoeten.
You know what, if you want a burden for people,
als je graag een last voor mensen wilt hebben op je hart,
go see them.
Ga naar hen toe.
That's what Jesus did.
Dat is wat Jezus deed.
Have you ever noticed that?
Heb je dat ooit gezien, opgemerkt?
He came here.
Hij kwam hier.
And he got among sinners.
En hij kwam onder zondaren.
He got right next to him.
Hij kwam vlakbij hen.
He touched prostitutes and he touched lepers.
Hij raakt hoeren en melaatsen aan.
So often we live in such a protected, safe place.
We leven zo vaak in zo'n beschermde, veilige omgeving.
We gotta get out of our safe places.
We moeten uit onze veilige plaatsen komen.
Jesus was in a safe place. He was in glory.
Jezus was in een veilige plaats, hij was in de heerlijkheid.
But the word became flesh and he dwelt among us.
Maar het woord werd vlees en hij woonde onder ons.
And we need to do the same thing.
En wij moeten hetzelfde doen.
If you want a burden for sinners, go meet some.
Als je een last wil hebben voor zondaren, ontmoet er.
Sometimes we can get so protected in our little Christian environments. We hardly know real red-blooded sinners.
Soms zijn we zo beschermd in onze eigen veilige omgeving dat we nauwelijks echt de zondaren nog kennen.
And then of course there's hyper-Calvinistic tendencies.
En dan hebben we natuurlijk nog de hyper-Calvinistische tendentie neiging.
Remember what Jesus said in Matthew 18.
Herinner je wat Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 18?
He said these words.
Hij zei deze woorden.
There was a servant.
Er was een dienaar.
And Jesus forgave him.
En Jezus vergaf hem.
But then he wouldn't forgive his fellow servant.
Maar toen wilde hij zijn naaste niet vergeven.
And Jesus said these words.
En Jezus zei deze woorden.
If I've shown mercy to you,
als ik jouw genade heb bewezen,
shouldn't you have shown mercy to your fellow servant?
Zou jij niet ook genade moeten hebben met je naaste?
Are you going to use God's sovereignty as an excuse not to be merciful?
Ga jij Gods soevereiniteit gebruiken om niet genadig te zijn voor anderen?
Well, after all, God's going to save who God's going to save.
Want het is toch uiteindelijk zo dat God zal redden wie hij zal redden.
And so you make his sovereignty an excuse for not being merciful.
Dus je maakt daarmee de soevereiniteit van God als een excuus om niet genadig te zijn.
We have the only real true message of hope in this world.
Wij hebben de enige ware boodschap van goed nieuws in deze wereld.
And somewhere I get this quote. It's a very simple one.
Een simpele quote thuis.
Where are you? Keith Green.
Ah, van Keith Green.
I want to say it just how he says it.
Dit is hoe hij het zegt.
This generation of Christians.
Deze generatie christenen.
That's many of you.
Dat is velen van jullie.
Is responsible for this generation of souls on earth.
Is verantwoordelijk voor deze generaties van zielen op aarde.
We have a responsibility.
We hebben een verantwoordelijkheid.
Paul said this.
Paulus zei dit.
Remember this?
Herinner je dit nog?
I am innocent of your blood.
Ik ben onschuldig voor uw bloed.
Do you remember he said that?
Herinner je dat hij dit zei?
He said it to the Ephesians.
Hij zei dit tot de Efesiërs.
I am innocent of your blood.
Ik ben onschuldig voor uw bloed.
Why?
Waarom?
Because he taught the truth.
Omdat hij de waarheid heeft gebracht.
That's why he was innocent of their blood.
Dat is waarom hij onschuldig was voor hun bloed.
To be guilty of somebody's blood isn't just to go up and stick a knife in them.
Als je echt schuldig wil zijn voor iemand bloed, dan moet je met je mes iemand steken.
Obviously what Paul means is I would be guilty of your blood if I had the truth and I didn't share it with you.
Maar het is duidelijk wat Paulus hier bedoelt, is dat hij zegt ik zou schuldig zijn aan het bloed, dus als de persoon zou vergaan. Als ik niet het goede nieuws tot je zou hebben gebracht.
You think Keith Green's right?
Denk je dat Keith Green hier gelijk in heeft?
You remember what Spurgeon said?
Herinner je wat Spurgeon hierover zei?
If men are gonna go to hell.
Als mensen naar de hel gaan.
At least let us hang onto their legs and not let them go.
Laten we op onze allerminst aan hun voeten gaan hangen en hun niet laten gaan.
Plead with them and pray with them.
Pleit met ze en bid met ze.
Tell them the good news.
Vertel ze het goede nieuws.
Do you believe that?
Geloof je dat?
Brethren, the time is short.
Broederen of mensen, de tijd is kort.
People are perishing.
Mensen gaan verloren.
You know the name Hudson Taylor.
Ken je de naam Hudson Taylor?
He started just figuring the numbers.
Hij begon gewoon simpelweg naar de cijfers te kijken.
If I try to take the gospel to China,
als ik het evangelie naar China zal brengen.
And I try to raise up men and women for the mission field.
En ik kan daar mensen opwekken voor het voor evangelisatie.
By the time I even get them onto the mission field of these hundreds of millions of people, how many are going to go into a Christless eternity?
En als bij de tegen de tijd dat het dan deze mensen gereed zouden zijn om daar het evangelie te verspreiden, hoeveel van deze honderden miljoenen zouden dan al in de, voor de eeuwigheid verloren zijn?
You know what my prayer for you is?
Weet je wat mijn gebed voor jullie is?
That you can't sleep soundly.
Dat jullie niet gemakkelijk kunnen slapen.
Because you hear the cry of the lost.
Omdat je het huilen van de verlorenen hoort.
Don't let us go to hell unwarned.
Laat ons niet ongewaarschuwd naar de hel gaan, is hun roep.
I would say this.
Ik zou dit willen zeggen.
I've heard Wilkerson has said that this Bible belt of the Netherlands is like a sleeping giant.
Ik heb Wilkerson horen zeggen dat deze Bijbelbelt hier in Nederland een slapende reus is.
And usually it's among the young people.
En het is vaak onder de jongeren.
Where there's zeal.
Waar echt vurigheid is.
Where there's energy.
Waar de energie is.
Where there's youth.
Waar de jongeren zijn.
Where there's people ready to take risks.
Waar de mensen zijn die bereid zijn om risico's te nemen.
Come on, young people.
Come on, jongeren.
Strategize.
Maak er plannen.
What are you going to do?
Wat ga je doen?
Live these slow, comfortable deaths.
Dan ga je deze trage, comfortabele levens leven.
Embarrassed.
Beschaamd.
And when Jesus shows up.
En als Jezus dan komt,
he's ashamed.
Dan is hij beschaamd.
We're supposed to proclaim his excellencies.
Of zouden we zijn overtreffelijkheden moeten getuigen?
Can't we at least do what the demoniac did?
Kunnen we niet op zijn minst doen wat de demonen deden?
Go tell people what great things the Lord has done for you.
Ga mensen vertellen over wat voor grote dingen de Heer Jezus voor jou heeft gedaan.
Won't someone here go to the Muslims?
Zou niet iemand horen als je naar de moslims gaat?
Can you not hear their cry?
Kun je hun roep niet horen?
We love Allah, we love Mohammed, and we don't know what you know.
We houden van Allah, we houden van Mohammed, maar we weten niet wat jij weet.
And we're gonna die believing lies unless you come tell us.
En we gaan dood terwijl we leugens geloven, tenzij je ons komt vertellen.
Who's gonna go?
Wie gaat er?
We always think it's the next guy.
Het is altijd dat wij denken dat de ander wel zal gaan.
But Jesus says, whoever.
Maar Jezus zei, wie ook.
Loses their life for me and my gospel.
Zijn leven zal verliezen van mij en voor het evangelie.
You'll gain your life.
Die zal zijn leven behouden.
But you lose your life for all the stuff of this world, you're going to lose your life.
Maar als je je leven verliest voor alles wat hier in de wereld is, dan zal je leven verliezen.
Come on, young Christians, what are you living for?
Kom jongeren, christenen, waar leven we voor?
Taoïs be safe. Taoïs be comfortable.
Proberen we.
Is that really what you want?
Wil je echt een veilig en comfortabel leven hebben? Is dat wat je wil?
We have any risk takers here?
Zijn er ook mensen die risico's zijn bereid te nemen?
Better to lay down your life young in the will of God than die some horrible death with all the affluence of the West.
Het is beter om je leven te verliezen als jong en dan wanneer je verloren gaat en dan die horrible, die verschrikkelijke doden te zien.
Listen.
Luister.
Jesus gave us a promise.
Jezus gaf ons een belofte.
I'm afraid reformed people don't believe it.
En ik ben bang dat gereformeerde mensen dat niet geloven.
Not just here, but everywhere.
Niet alleen hier, maar overal.
And I'm going to end with this.
En ik sluit hiermee af.
Because it has everything to do with what we're talking about.
Want het heeft echt alles te doen met waar we het hier vanavond over hebben.
I love this.
Ik hou hiervan.
I plead this promise all the time.
Deze belofte, daar pleit ik overal mee.
One of our problems is we just lack faith.
Een van de beloftes is dat we gewoon geloof tekort komen.
We don't really believe that God's going to do what God promises he's going to do.
We geloven simpelweg niet dat wat God belooft te doen, dat hij dat zal doen.
You want to see it?
Wil je het zien?
Open your Bibles to John chapter 14.
Open dan de Bijbel in Johannes hoofdstuk 14.
John 14:12.
Johannes 14 vers 12.
Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I am going to the Father.
Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen, en hij zal grotere dingen doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader.
Do you believe that?
Geloof je dat?
Listen, it doesn't say to the apostles.
Luister, het staat er niet geschreven aan de apostelen.
He says to whoever believes in me.
Hij zegt dat ieder die in mij gelooft.
You know what he did?
En weet je wat hij deed?
He left his spirit with the church.
Hij liet zijn geest achter bij de kerk.
He ascended to the Father, but he poured out the Spirit on the church.
Hij ging zelf voer hij op naar de Vader, maar hij zond zijn geest uit hier onder naar de gemeente toe.
And you know what happened?
En weet je wat er gebeurde?
A missionary spirit came upon the church.
Op de kerk kwam een geest van bediening.
And they began to speak the gospel with boldness and with power.
En ze begonnen het evangelie te delen met vrijmoedigheid en met kracht.
This isn't a promise that we're going to raise more dead than he raised.
Dit is geen belofte dat we meer doden zullen opwekken dan hij deed.
Or give more sight to the blind than he did.
Of meer zicht naar voor de blinden zullen geven dan hij deed.
This is a promise about soul winning.
Dit is een belofte voor het winnen van zielen.
Christ's ministry was very limited.
De bediening van de Heer Jezus was heel gelimiteerd.
Pretty much to the Jews.
Vooral aan de Joden.
He didn't send his disciples out to the Gentiles.
Hij zond zijn discipelen niet uit naar de heidenen toe.
But now that the Spirit has come upon the church.
Maar nu dat de geest op de gemeente is gekomen.
You see what happened? The gospel went out.
Zie dat de evangelie dat rijdt nu uit.
Went to Caesarea. Went to Samaria.
Ging naar Caesarea.
Went to Antioch.
Samaria en Antiochië.
It went out into the Roman Greek world.
Het ging naar de Romeinse en de Griekse wereld.
Everywhere.
Overal.
And where there was only paganism before, churches were springing up everywhere.
En op plaatsen waar er eerder alleen maar heidendom was, sprongen nu kerken op uit.
Yes, if God had so willed it, his son could have gone all over the world.
Ja, als het zo was geweest dat God het zo had gewild, dan had zijn zoon zo was uitgegaan, dan was dat overal gebeurd.
But he didn't will it.
Maar het was niet zijn wil.
He willed for Jesus to stay right in one small area.
Maar zijn wil was dat de Heer Jezus in dat specifieke kleine gebied zou blijven.
And he committed the evangelization of the world to us.
En het evangeliseren van de wereld, dat gaf hij aan ons om als taak.
Empowered by the Spirit of God.
Bekrachtigd door de Geest van God.
Do you want to do greater works than Jesus did?
Wil je grotere werken doen dan Jezus deed?
Yeah! Yeah! So do I!
Zo, dat wil ik ook.
But you know what? You're not going to do them if you're just passive.
Maar zie je, je zult het nooit doen als je passief blijft.
We need to strategize.
We moeten daar plannen voor bedenken, strategie voor bedenken.
What can we do?
Wat kunnen we doen?
Come on, young people, what can we do?
Come on, jongen, wat kunnen we ervoor doen?
Don't waste time.
Verspil je tijd niet.
Souls are perishing.
Zielen vergaan.
The glory of God is at stake.
De heerlijkheid van God staat hier op het spel.
You remember the missionary Henry Martin?
Herinner je de evangelist Henry Martin?
He went and saw those temples where they worshipped Hindu gods.
Hij ging en hij zag die tempels waar ze de Hindoe-god eerden.
He said, I can't live if Christ is so dishonored.
Hij zegt, ik kan niet leven als God zo zijn eer wordt aangetast.
We need to get gripped by the glory of God.
En hij werd gegrepen door de heerlijkheid van God.
The glory of Christ.
De heerlijkheid van Christus.
Christ is dishonored.
Christus wordt hier, zijn eer wordt hier aangetast.
You remember the Moravian call?
Ken je nog de roep van de Moravians?
Oh, may the lamb who was slain have the reward of his suffering.
Dat de lam die was geslacht, de beloning voor zijn lijden zal krijgen.
Okay, now please don't tune out yet. John is going, he's got 8 minutes.
Johannes heeft 8 minuten. Oh.
So give your attention for 8 minutes.
Laten we nog 8 minuten luisteren. We hebben nog 8 minuten.
Oh, you probably need this, don't you? Thank you.
good. You heard my testimony, a bit of it.
Jullie hebben een deel van mijn getuigenis mogen horen.
Now I'm 71.
71 jaar nu.
And I feel like I'm just getting started.
Ik voel als dat ik net ben begonnen nog.
This whole subject is so exciting.
Het hele onderwerp is zo opwekkend, zo opfrissend.
Yeah, I come back to Nepal. And here's this guy with a crumpled up gospel of John that he's read through and through and through.
Kom net terug uit Nepal en dan het horen van die man die dat evangelie van Johannes maar door en door en allemaal las.
And who gave it to him?
En wie gaf het aan hem?
The best evangelist in the world.
De beste evangelist in de wereld.
No, he's there working.
Hij werkt nog steeds.
A secular job.
Een werk om zijn leven een betaalbare baan.
And then we run out of water at certain houses, so they have this water truck comes to deliver water.
En dan er was niet overal daar water, dus we hadden een vrachtwagen die water kan brengen op.
And Justin gives some tracks.
En ze deelden wat folders daaruit.
Nothing happens.
Gebeurde helemaal niks.
He gave him a gospel of John.
Dan gaf hem een evangelie van Johannes.
And then God just pierced his heart with it.
En toen bereikte zo zijn hart ermee.
That's so exciting to me.
Dat is zo opwindend voor mij.
You know what else is so exciting to me?
Weet je wat verder zo opwindend voor mij is?
How God is using young people and even children.
Hoe God jonge mensen en zelfs kinderen gebruikt.
A few years back we were in India.
Een paar jaar geleden waren we in India.
You got to realize that I fought God as far as my direct involvement in missions. I did. I saw other people with much better gifts.
Je moet weten dat over mijn directe betrokkenheid bij evangelisatie, dat ik altijd dacht, er zijn mensen die hebben veel meer gaven om dat te doen.
You got to send people with gifts like Tim's and like Paul Washer and other people, right?
Je moet mensen uitsturen die daar werkelijke gaven voor hebben, zoals Paul Washer.
But God overruled that.
Maar God die ging daar overheen. Die heeft dat anders bepaald.
And he convicted my heart that, look, I cannot say somebody else has 5 talents and therefore God, you need to send him.
God zei, je kunt niet zeggen van God heeft of deze persoon heeft 5 talenten, daarom zend ik hem.
If you've given me 1 talent or a half a talent, one day I'm going to answer for that.
En als hij mij 1 of misschien een halve talent heeft gegeven, ook daar moet ik op een dag verantwoording voor afleggen.
So yes, I've been involved with missions now for quite a few years.
Dus nu ben ik al behoorlijk wat jaren betrokken bij evangelisatie.
30 some years probably.
Al 37 jaar eigenlijk.
Mexico, India.
In Mexico en
India. Nepal.
En ook in Nepal.
Why?
Waarom?
I can't think of a more exciting thing to do because we get to see what God's doing with his word.
En ik kan me niet een verfrissender of opwinder iets bedenken dan te zien wat God doet met zijn woord.
So we ended up with children.
Dus ik beëindigde uiteindelijk met kinderen.
And these little children, the first one came, that we came into a village and they said, well, you know, this little boy doesn't have a father and a mother. They're both dead. You want them? What are you going to just say?
En ik ging met kinderen naar een plaats toe en daar kwam ik ook kinderen tegen die geen vader en moeder hebben en zeggen wil jij hem hebben?
Well, we're Americans and we can't take in children from the village.
Nou, we zijn Amerikanen, we kunnen niet zomaar kinderen uit de dorpen meenemen.
But I remember when I was a kid, my mother died when I was 4 and I knew what it was like.
Maar ik herinner me toen ik kind was en mijn vader of mijn moeder stierf toen ik 4 jaar was. En ik weet hoe dat voelt.
So I said, yeah, we'll take him. We'll find somebody to take care of him.
Dus ik zeg, ja, we zullen ze nemen. We zullen in ieder geval wel iemand regelen die voor hen wil zorgen.
See, often at home I tell people, I don't know what I'm doing. I don't know. I don't know what to do.
En ik zeg ook in waar ik woon ook vaak dat ik weet niet precies wat ik moet doen. Ik weet heel vaak niet wat ik moet doen.
Jehoshaphat said that.
Jehoshaphat zei dat ook.
But he said, our eyes are on you.
Maar hij zegt, mijn ogen zijn op jou.
That's kind of my life. I don't know what to do, but I'm looking to the Lord. Lord, please do something.
Ik zei tegen mijn vrouw, ik weet niet wat te doen, maar ik zei tegen de Heer, Heer, doe iets.
I'm in trouble.
En dan kwam ik in de problemen.
8 minutes. God, we ended up with more children. They kept coming.
En we kregen steeds meer kinderen, want ze bleven maar komen.
And the first man and his wife who were taking care of the children.
En de eerste man en vrouw die voor de kinderen
zorgden. Were not genuine, and then what happened?
We waren niet puur.
We couldn't support that man anymore.
En we konden deze man niet meer onderhouden, niet meer steunen.
What are we going to do, Tim?
Wat doen we nu, Tim?
So we
sent meiden sturen.
Who do we have?
Wie hebben we daarvoor dan?
We have 2 young girls. They're not very mature.
We hebben 2 jonge meiden, maar die zijn nog niet heel erg volwassen.
But they have been useful amongst the children in the Sunday school.
Maar ze zijn wel heel nuttig geweest op de zondagschool.
Well, send them over. We'll have to take care of this group now of children on our own.
Nou, stuur ze dan maar, want we moeten nu helemaal zelf op al deze kinderen
passen. So those 2 girls from San Antonio.
Dus deze 2 kinderen, 2 jonge meiden van
yes,
San Antonio.
With all of their immaturity.
En terwijl ze helemaal niet zo volwassen waren, nog.
They began proclaiming the excellencies of Jesus.
En ze begonnen te vertellen over de overtreffelijkheden van de Heer Jezus.
And what happened?
En wat gebeurde er?
God started saving some of those children.
En God begon om onder die kinderen mensen te redden, kinderen te redden.
Then we get blocked out of India. We do. Yeah, we get blocked out, so we can't go back.
En toen konden zij zelf niet terug.
I got in trouble because of the gospel. Yeah.
Toen kwam in de problemen vanwege het evangelie zelfs.
But that was all in God's purposes too.
Maar ook dat had het doel van God.
Because the young people that God had saved, the children that God had saved.
Want de jongere mensen die God gered had.
Many of them knew the Nepali language.
Vele van hen die konden Nepalees spreken.
So we encouraged them all to move to Nepal.
Dus we hebben hen aangemoedigd om naar Nepal te gaan.
And that became the new work in Nepal.
En dat begon het nieuwe werk in Nepal te worden.
And then the same thing started all over again.
Het begon alles weer opnieuw.
We're doing outreach.
We gingen uitreiken uit.
And somebody said, well, here's this little girl. Can you take her?
En iemand zei, hier is dat kleine meisje. Kunnen jullie haar nemen?
It was just earlier this month and she found her mother hanging from the window grave. She'd committed suicide and no father.
Het was eerder deze maand dat zij haar moeder had zien hangen die zelfmoord had gepleegd. Dus ze had geen vader.
So what are we going to say?
Wat zeggen we dan?
We'll take her.
We nemen haar.
So you take one, then you get another one, another one, another one.
Dus je neemt de één en dan komt de volgende, de volgende, de volgende.
And then what happens?
En wat gebeurt er dan?
The young people that God saved in Nepal start talking about the excellencies of Christ to the new children we're getting.
Dus de jongeren in Nepal die tot geloof waren gekomen, die begonnen over de voortreffelijkheden van Christus getuigen naar de nieuwe kinderen die we hadden gekregen.
And now God has been saving the new ones.
En nu begon God deze nieuwe kinderen weer.
And some of those young kids can talk about the excellency of Christ better than many adults I know.
En sommige van deze kinderen konden beter over de voortreffelijkheden van Christus vertellen dan vele volwassenen.
God uses weak things.
God gebruikt zwakke dingen.
Starting with us.
En hij begint bij ons.
And our greatest problem is we're too strong for God to use us. We think we're too much.
En we zijn ons probleem is dat wij te sterk zijn om voor God als doel voor zijn doel te dienen.
I think 8 minutes is almost done.
Oh, maar 8 minuten zijn al bijna voorbij.
I just want to leave one verse with you.
Maar ik wil nog 1 tekst met jullie lezen.
Coming through Luke.
En het komt staat in Lucas.
This last time.
It's in de laatste tijd.
In last time we came through it. Luke 24.
Lucas hoofdstuk 24.
And this is what I'm really hoping for this assembly.
En dit is wat ik echt hoop voor deze samenkomst.
Knowing my background and how God delivered me.
Wetende van mijn achtergrond en hoe God mij heeft
gebruikt. With all my weaknesses, God has given me the privilege to see him working, even in other parts of the world.
Met al mijn zwakheden dat ik toch de privilege, het voorrecht heb gehad om God te zien werken, zelfs in andere delen van de wereld.
I said to him, Wow.
Ik zei tegen hem, wow.
If God gets a hold of these young people, we have such an army.
Als God werkelijk grip krijgt op deze jongeren, dan hebben we zo'n leger.
An army that could have an impact on the world.
Een leger dat een impact op de wereld kan hebben.
Now what I'm hoping has been happening at this conference.
Dus wat ik hoop dat op deze conferentie gebeurt,
is the same thing that happened.
Is hetzelfde wat er gebeurde.
To the disciples in Luke chapter 24.
In Lucas hoofdstuk 24.
Verse 45.
In vers 45.
Then he opened their minds to understand the scriptures.
Toen opende hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen.
Understand the scriptures. Jesus has been with them for how long? Three and a half years.
De schriften werden voor hen geopend. En hoe lang wandelden ze al met Christus? Drieënhalf jaar?
Jesus. What happened?
Wat gebeurde er?
He said.
Hij zei.
To them, thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead. That's the first thing.
En het eerste ding wat hier staat, is zo staat er geschreven. En zo moest Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.
And that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem.
En dat in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.
Those disciples, the first church, lacked clarity regarding the finished work of Christ.
De eerste kerk op dat moment, die had geen duidelijkheid, geen zicht op de
finished work,
op het voltooide werk van Christus.
His death, his resurrection.
Zijn dood, zijn opstanding.
And we from so many of the backgrounds that you all have come from have lacked that clarity.
En wij met al onze achtergrond en hebben misschien ook daar geen goed zicht op.
We must have this confidence that Jesus finished the work.
We moeten dat vertrouwen hebben dat Jezus zijn werk heeft voltooid.
And there's nothing we're going to be able to add to it. There's nothing we need to add to it. Everything we try to add to it will contaminate the gospel.
Ja, we kunnen er niets aan toevoegen. We hoeven er ook niets aan toe te voegen. But en alles wat we eraan proberen toe te voegen, zal het alleen maar.
But then the second thing,
en dan het tweede,
is that repentance and forgiveness of sin should be proclaimed to all nations, not just the Jews.
Is dat in vers 47, en in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving worden gepredikt, dus niet alleen onder Joden.
Beginning at Jerusalem.
Wel te beginnen in Jeruzalem.
And so this has been a growing burden for me.
Dus dit is echt een groeiende last voor mij.
We have parts of the world where only a fraction of 1% have heard of Jesus.
We hebben delen van de wereld, maar echt maar een kleine fractie van misschien 1% van de Jezus heeft gehoord.
The region where we are, about a half a percent would say they were Christians.
De regio waar we waren, het was misschien 0.5% die zei dat ze christen waren.
Other places even less.
Op andere gebieden zelfs minder dan dat.
Okay. Now the last 30 seconds of my 8 minutes.
Nu hebben we nog de laatste 30 seconden van mijn 8 minuten.
I see an army if.
Ik zie een leger als.
If we can surrender.
Als we ons kunnen overgeven.
To all of our traditions.
Overgeven en van onze tradities af kunnen keren.
I see traditions having been the greatest obstacle in my life.
Ik heb ervaren dat religieuze tradities de grootste obstakel zijn geweest in mijn leven.
Cultural traditions,
culturele tradities.
So if we're going to be this kind of army that's going to have an impact on the world.
Dus als we zo'n leger willen zijn dat werkelijk een impact op deze wereld heeft.
We're going to have to surrender our traditions and go back to God's word and say, Lord, please show us what to do.
Dan moeten we onze tradities opgeven en teruggaan naar Gods woord. En van God vragen, wat wilt u dat we doen zullen?
Am I doing this because it's a religious tradition?
Doe ik dit omdat het een religieuze traditie is?
Or is this really what Jesus commanded us to do?
Of is het werkelijk wat Jezus ons geboden heeft om te doen?
He told us to make disciples of all nations.
Hij gebood ons om discipelen van alle naties, van alle volken.
Baptizing him in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
And then to teach them to observe all things that he commanded them.
En vervolgens hen lerende om te onderhouden alles wat hen geboden is.
May the Lord break down all of the traditions that are yet hindering me.
Laat de Heer alle tradities afbreken die mij hebben gehinderd.
And if you're going to hear the voice, if you do hear Jesus' voice and have a desire to follow him.
En als jij Gods woord, Gods stem hoort en als je het verlangen hebt om hem te volgen.
God's speaking in your heart. I have decided to follow Jesus.
Dat God spreekt in je hart dat je werkelijk besloten hebt om Jezus te volgen.
Then may it be a desire to follow Jesus and abandon your traditions.
Mag het dan zijn dat je verlangen hebt om Jezus te volgen en daarmee je tradities achter te laten?
Because if you follow Jesus,
want als je Jezus volgt,
you're not going to end up with religious tradition.
Dan zul je niet eindigen met religieuze traditie.
You're not going to end up with antinomianism.
Nou, niet met antinomie.
You're not going to end.
Antinomisme, okay.
And you're not going to end up with legalism.
Nou, niet met wetticisme.
You're going to end up with Jesus.
Maar dan eindig je met Jezus.
And he will give us what we need.
En hij zal ons geven wat we nodig hebben.
To do what he wants each one of us to do.
Om te doen wat hij van elk van ons persoonlijk verlangt, vraagt om te doen.
Individually.
Individueel.
We must be ready to abandon traditions as churches. If we're going to be a biblical church and be useful and fruitful for God's kingdom, we're going to have to abandon religious tradition, go back to the book.
En als individuen moeten we bereid zijn om deze tradities achter te laten, maar ook als kerk.
What?
Moeten we bereid zijn om deze tradities achter te laten als we werkelijk vruchtbaar willen zijn om het woord van God te brengen.
Okay. So, can we organize the next conference in Nepal?
Kunnen we de volgende conferentie in Nepal hebben?
Why not?
Waarom niet?
See, I don't know how to do it, but we'll pray. I still don't know what I'm doing. But you know, it's amazing to watch God because he knows what he's doing. That's the point, yeah.
Thank you.